We gaan beginnen met de voorzang. En we zoeken op Johannes de Heer. Johannes de Heer 394. Alle versen. Van u zijn alle dingen, van u, o God, alleen. Is Johannes de Heer, 985, 985, de versen 1, 2 en 4, 985. Het volgende lied is Johannes de Heer 724. 724. We gaan daarvan zingen alle versen. Grote God, wij loven u, Heer, o sterkste, alle sterken. Zusters en de gasten onder ons, in bijzonder Gert Blonk, welkom. God zegen bij het brengen van het woord. Meta, ook alvast bedankt voor de muzikale begeleiding. Volgende week op voor te gaan broeder Theo Niemeyer. Ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Dinsdagmiddag hebben we de maandelijkse Bijbelstudie en deze begint om 14:00. Ook daarbij van harte welkom. Voorbeden willen we doen voor Jet Wassink. Zij is gevallen en heeft haar bekken gebroken. Waarschijnlijk wordt ze deze week voor revalidatie overgebracht naar de Engelenburg. Uw gebed gaan ook deze week. Na de dienst kunt u onder een goed gesprek weer genieten van een kop koffie of thee. Tijdens de dienst zal niet worden gecollecteerd. Bij de uitgang staat de collectebus waar u uw gaven in kunt doen. En deze zijn bestemd voor de diensten in de Maranatha gemeente. De bloemen gaan deze keer naar Ton en Jannie Boer. Zitten daar. Veel geluk ermee. En we wensen elkaar en uw gezegende dienst. En als openingslied zingen we staande Johannes de Heer, voor zover mogelijk. Johannes de Heer 843. 843. Eerste versen 1 en 2. Wij knielen voor uw zetel neer. En na votum en de begroeting de versen 3 en 4. 843. En voor zover mogelijk mag u gaan staan.
Wij mogen deze dienst beginnen door heel nadrukkelijk uit te spreken dat we hier in de naam van onze Heer Jezus Christus bij elkaar zijn. Dat betekent dat Hij alle zeggenschap heeft in deze dienst. En geweldig is dat om dan aan zijn voeten te mogen zitten en te luisteren wat Hij te zeggen heeft. Hij kent ons alle door en door. Hij heeft woorden van eeuwig leven. En met Paulus mogen wij doorgeven dat de geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van ons Heer Jezus Christus aanroepen, hun en onze Heere, genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Wat wordt er heerlijk gezongen in deze zaal. Hier vooraan heeft de kerk wel mateloos van genieten. We zoeken het aangezicht van de Heer in het gebed. Liefdevolle hemelse Vader, wat hebben wij genoten van het zingen. En dat heeft u misschien ook wel gedaan. Toen u ook hoorde wat we zongen. Grote God, wij loven u. Heren, wij weten dat u niemand verloren wil laten gaan. En wat geeft dat een geweldige bevrijding. Een ontspanning. U wil dat alle mensen behouden worden. En nou zitten wij hier met een zaal vol. En u kent de harten. Of dat we alle u toe behoren. Het zijn er in ieder geval wel heel veel. En dat is een geweldige genade van u. Dat u ons hebt leren verstaan wat het betekent. Dat u, Heer Jezus, uw leven hebt afgelegd op het vloekhout van Golgotha. Voor verloren zondaren. En dat u op de een of andere wijze ons duidelijk hebt gemaakt in ons hart. Dat u, Heer Jezus, de enige zaligmaker bent. En we hebben onze toevlucht gezocht bij u. En Heere, wat een geweldige genade is het dat het daarbij niet gebleven is. U heeft ons ook laten zien dat u bent opgestaan uit de doden. En we hebben een levende Heer. En we mochten voor u buigen. En aannemen dat u ook voor ons persoonlijk was opgestaan. En we weten op grond van uw woord. Dat in ieder die gelooft in de gekruisigde en de opgestane en verheerlijkte Heere. Dat hij uit God geboren is. Een nieuwe schepping. Heren, daar mogen we het vanmiddag ook over hebben. Over dat geweldige plan dat u met ons persoonlijke leven hebt. U kent onze persoonlijke situatie. U heeft ook de naam zo even gehoord van zuster Jet Wassink. Op haar hoge leeftijd, met haar heupen ging het niet, of met haar bekken ging het niet goed. En ze mag revalideren. Heren, mag ze heel snel herstellen. Dat ze weer verder kan gaan met getuigen van u. Heren, u heeft ook in haar zo gewerkt. En u werkt door haar heen. En dan bent u helemaal niet aan een leeftijd of aan een ouderdom gebonden. Als een werkzuig in uw handen, wat een geweldig iets is dat. En daarvan mag onze zuster van weten. En ingeschakeld weten ook. In uw handen. En misschien moet ze daarom wel naar dat revalidatiecentrum. Want daar zitten ook mensen. Maar nogmaals, we bidden om een spoedig herstel. Dat ze weer op de plaats mag komen waar ze bekeerde. Heren, we hebben allemaal wel wat. U kent ons allemaal. In onze lichamelijke, in onze geestelijke toestand. Psychisch misschien ook wel. Bij u zijn we veilig. En dat willen we hier nadrukkelijk uitspreken. Wij mogen schuilen onder uw vleugels. En daar vinden wij een toevlucht. Een veilige schuilplaats. Heere, u heeft ons ook een hoge toren gegeven. Uw naam is een sterke toren. En wij vluchten daarheen en we zijn onaantastbaar. Dat zegt uw woord. En uw woord is de waarheid. En daar willen wij u heel hartelijk voor bedanken. Heer Jezus, wij zijn best nieuwsgierig hoe dat u het vanmiddag hier gaat uitwerken. Overeenkomstig uw plan en bedoeling. En wilt u verhinderen dat er iets van onszelf bij zal zijn? Wilt u verhinderen dat de boze hier geen voet krijgt? Maar dat we met elkaar vanmiddag niemand anders zullen zien dan u alleen. En dat we een besef gaan krijgen hoe dat u ons persoonlijk wil hebben. Heren, wij hoeven niet te letten op de omstandigheden, niet op het wereldgebeuren vanmiddag. Alles wijst erop, Heer Jezus. Dat u heel spoedig komt en ons hart verheugt zich daarop. Maar als wij zien de verlorenheid in deze wereld, Heere, Heer Jezus, toen u op de aarde was, was u met innerlijke ontferming bewogen toen u de schade zag. En geeft u ons ook alsjeblieft die innerlijke bewogenheid voor het verlorene. Dan voelen we ons niet beter dan wie dan ook, maar dan kunnen we alleen maar ze brengen bij de troon van uw genade. Dan bidden we zo ook voor onze overheid en alle die in hoogheid gezeten zijn. Heren, Ze hebben de wijsheid van de wereld en uw woord zegt dat is dwaasheid bij u. Maar wilt u inkeer en bekering brengen? Dat ze dat leren verstaan wat uw bedoeling is. En ook onze volkse landgenoten. Heer, er zijn er zoveel die helemaal niets van uw woord weten. Maar alsjeblieft, breng ze op ons pad. Dat ze uw licht zullen gaan zien. En een hunkerend verlangen krijgen om u te leren kennen. Uw woord zegt in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. Ja, Heer Jezus, u zult ervoor zorgen dat uw gemeente vol wordt. Niet alleen met niet-Joden, maar ook met wel-Joden. En we bidden voor het Joodse volk, we bidden ze uw zegen en vrede toe. En mogen in deze situatie van zoveel tegenstellingen daar en zoveel noden en angsten die op hen afkomen, Heer, mogen er veel Joden, niet alleen in Israël, maar wereldwijd, tot bekering komen. En wij danken u hartelijk dat u dat ook doet, dat u daarmee doorgaat met uw machtige werk. Het is uw oogappel. En u heeft nog geweldige plannen. Maar Heer, mogen er velen, voordat de grote verdrukking over deze aarde komt, toegevoegd zijn aan de gemeente die zalig wordt. Heer, zo leggen we alles in uw handen. En we genieten al bij voorbaat van uw aanwezigheid, dat we daarbij mogen zijn. We hoeven niet op onszelf te letten vanmiddag. Ja, nooit eigenlijk. U roept ons op onze aandacht te vestigen op u alleen, Heer Jezus. U bent de overste leidsman en voleinder van het geloof. We hebben u hartelijk lief, we hebben het gezongen vanmiddag. Ik hou van u, omdat u ons eerst hebt lief gehad. En daarom kunnen wij met die a cappella liefde van u houden. Maar wilt u het verder uitwerken en toepassen in ons leven. En dat alles tot meer de glorie, Heer Jezus, van uw heerlijke naam. Amen. We gaan weer zingen. Diebere heiland, mijn verlosser, Johannes de Heer, 43, alle coupletten. Ruim 3600 jaar geleden werd de volgende opdracht gegeven. En die kunt u lezen in Exodus 26. Exodus 26 vanaf vers 15. Exodus 26 vanaf vers 15. Gij zult de planken voor de tabernakel maken van acaciahout, recht opstaande. 10 el zal een plank lang zijn en 1,5 el breed. Elke plank zal 2 tappen hebben, zodat zij aan elkaar kunnen worden verbonden. Zo zult gij met al de planken van de tabernakel doen. Gij zult de planken voor de tabernakel maken, 20 planken aan de zuidkant, en 40 zilveren voetstukken zult gij maken onder de 20 planken. 2 voetstukken onder de ene plank voor haar beide tappen. En 2 voetstukken onder de andere plank voor haar beide tappen. Evenzo voor de andere zijde van de tabernakel aan de noordkant. 20 planken met 40 zilveren stukken, voetstukken. 2 voetstukken onder de ene plank en 2 voetstukken onder de andere plank. Voor de achterzijde van de tabernakel aan de westkant zult gij 6 planken maken. 2 planken zult gij maken voor de hoeken van de tabernakel aan de achterkant. Volkomen gelijk nu zullen zij zijn aan de onderkant en aan de bovenkant. Tot de ene ring, zo zal voor die beide zijn, zij zullen de beide hoeken vormen. Er zullen dus 8 planken zijn met haar zilveren voetstukken, 16 voetstukken. 2 voetstukken onder de ene plank en 2 voetstukken onder de andere plank. Ook zult gij dwarsbalken maken van acaciahout. 5 voor de planken van de ene zijde van de tabernakel, 5 dwarsplanken voor de planken van de andere zijde van de tabernakel en 5 dwarsplanken voor de planken van de zijde van de tabernakel aan de achterkant naar het westen. Met de middelste dwarsbalk in het midden de planken dwars doorlopende van de ene einde naar het andere. De planken nu zult gij met goud overtrekken. De ringen zult gij van goud maken als houders voor de dwarsbalken en de dwarsbalken zult gij met goud overtrekken. Dan zult gij de tabernakel oprichten overeenkomstig het plan dat u daarvan op de berg getoond werd. Tot zover. Nou komen die planken misschien wel ongeveer je nek uit. En dat zo vaak hoort, die planken. En dan denk je, wat gaat dat toch over vanavond? Nou, het zou blijken dat dat meevalt. De moeilijkheid. Ik leg het nu wel uit. Om nou eerst even een beeld te maken van waar het nou precies over gaat. Het gaat over de tabernakel. Ik zei het al, ruim 3600 jaar geleden moest Mozes die tabernakel maken. Nou, hoe zag dit er nou uit? Even grof. Gewoon een rechthoekig oppervlak, 47 meter lang en zo 23,5 meter breed. En dat oppervlak was omheind met linnen doeken en met, ik weet niet hoeveel even kolommen dat ertussen zitten, geen idee meer, 80 geloof ik. En die linnen doeken waren tot 2,35 meter hoog. Dus je had een rechthoekige ruimte die omgeven was met een linnen omheining van 2,35 meter hoog. Aan de oostkant was 1 poort aangebracht. Ook van linnen. Met 4 kolommen daar tussen. Daar werd het dan vastgehouden. Kon je naar binnen gaan, dat was heel eenvoudig. Je kon 3 meter dik zijn en dan kon je er nog doorheen tussen die 2 kolommen. Want ze stonden 3 meter uit elkaar. Uitnodigend was die, dat was nou niet alleen wit, maar dat was ook nog eens een keer met kleuren. 4 kleuren. De toegangsdeur was bij 1 poort, de oostpoort. Iedereen kon daar dus naar binnen. Hoe breed je kon, met heel je familie gelijk wat door, tussen die kolommen door. Dat was ook de bedoeling, dat dat mogelijk was. En ging je daar doorheen, door die uitnodigende oostpoort, dan kwam je bij een altaar terecht. Een brandofferaltaar. Vrij groot. Dat altaar, nee, laat ik maar even eerst maar verder gaan. Dan liep je nog een eindje verder. Dan kwam je bij een koperen wasvat terecht. Koper. En dan liep je nog een eindje verder. En dan kwam je bij de eigenlijke tabernakel terecht. Een rechthoekig gebouwtje. Even kijken dat ik het kan. Ja, dat was zo'n 14 meter en 45 centimeter lang. Bijna 5 meter breed en bijna 5 meter hoog. Rechthoekig. Het ging niet alleen om die tabernakel, maar vanavond wel. Want vanavond gaan wij dat gebouwtje binnen. Niet alleen maar kijken wat erin was, ja, dat ook. Maar dan gaan we iets zien wat je misschien niet voor mogelijk houdt. Laten we maar beginnen aan de buitenkant nog. We komen daaraan en we zien daar de Oostpoort. En ik zei het al, die was 9 meter zoveel breed. En die was van linnen. Wel bewerkt met kleuren erop. En ik nodigde uit om binnen te komen. En zoals wij hier zitten, denk ik dat iedereen van die uitnodiging weet om binnen te gaan. De roepstem van onze God, het aanbod van de genade om naar binnen te stappen. En ik denk dat wij dat alle wel gedaan hebben. En waar kwamen we dan? Dan kwamen we bij dat brandofferaltaar terecht. Dan werd soms een lam ten brandoffer gebracht. Een beeld van het kruis van Christus. Een beeld van Golgotha. En elk kind van God is daar geweest. Bij dat brandofferaltaar. Bij verzoeningswerk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. 1991 jaar geleden zo'n beetje. En we hebben geknield daar aan de voet van het kruis. We hebben ons leven overgegeven aan die enige verlosser. Want willen we behouden worden, dan kan het niet anders of je moet geknield hebben voor de Heer Jezus. Want hij is de enige die het in orde kon maken met onze verloren ziel en de rechtvaardige God. En hij heeft de straf gedragen daar op Golgotha. Hij is gekomen in onze plaats. En we hebben leren danken voor dat geweldige offer. Van dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij de van het pure verloren zondaar gestorven bent. U hebt de straf ondergaan die ik verdiend had. En we hebben de Heer ervoor bedankt. En we hebben ons geloof in hem uitgesproken. Toch, misschien zit er eentje die dat niet gedaan heeft. Dat zou ik vanavond heel gauw doen. Want misschien is het vanavond je laatste tijd hier op de aarde. Dat kan zomaar. Moet je haast mee maken. Het is zo eenvoudig. Zeg, Heer Jezus, ik geloof dat u naar de aarde gekomen bent, ook voor mij. Ja, misschien wel juist voor u, voor jou. Ik geloof het. Dat dat de enige weg is om behouden te worden. En ik wil u er heel hartelijk voor bedanken. En ik wil mijn leven aan u toevertrouwen. En dan lopen we verder. Want daarmee is het niet afgelopen. Want je kan wel bij het kruis blijven hangen. Dan ben je wel verzoend, maar het is nog niet klaar. En dan lopen we verder daar op die voorhof, bij die tabernakel. En dan komen we bij dat koperen wasvat terecht. Titus die heeft het erover, over het bad der wedergeboorte. Nou, dat bad zit vol met water. Als je daar staat, dan mag je weten, bij dat bad, de Heer Jezus is niet in het graf gebleven, maar die is opgestaan uit de doden. En ik mag hem bedanken dat hij is opgestaan uit de doden, want stel je voor dat hij in het graf was gebleven. Dan waren we de beklagenswaardigste van alle mensen. Dan had de verzoening plaatsgevonden, maar het had geen rechtskracht gekregen. En de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. De Vader in de hemel heeft hem de scepter uitgereikt. En nu kunnen alle mensen die gaan geloven in die opgestane Heer rechtvaardig verklaard worden en uit God geboren. Dat ga je beleven daarbij, dat koperen wasvat. De wedergeboorte door de opstanding van de Heer Jezus. Petrus zegt het zo prachtig in 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Dat beleven we dan bij dat koperen wasvat. De wedergeboorte door de opstanding van de Heer Jezus. En ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus bedankt hebt voor zijn opstanding. En dat je mag weten dat Paulus, bij het kruis ben ik met Christus meegekruisigd. En ik ben met hem meegestorven, ik ben met hem mee begraven. Maar toen hij opstond uit de doden, mocht ik opstaan in nieuwheid des levens, Romeinen 6. Begrijp je het? Ik niet, maar ik geloof het wel. Omdat het woord van God het zegt. Ik durf het te wagen met het woord van God. En het woord van God zegt dat. En dan mag je weten dat hij in de Jezus gelooft, in de gekruisigde opgestane Heer, ben je een kind van God door geboorte. Uit God geboren. En dan mag je verder gaan. Dan mag je de tabernakel ingaan. Als je dat weet. Dan ben je een geestelijke priester geworden. Het algemeen burg of het algemeen priesterschap der gelovigen mag je doen. Mag je een priestertaak gaan vervullen. Dat is geweldig. Van oorsprong ben ik bouwkundige. Maar ik ben geestelijke priester ook. En dat vind ik veel belangrijker. Die bouwkunde die kan me gestolen worden. Maar dat priesterschap is een heerlijk iets. De vrucht van je lippen mag je zijn naam beleiden. En dan gaan we naar binnen. Dan gaan we door de oostdeur. Nou ja, deur. 5 kolommen. De tabernakel, ik zei het al, die is een kleine 5 meter breed. Niet zo erg breed. En er zijn 5 kolommen die deur maken. Dat betekent dat als je door zo'n 2 kolommen heen loopt, dat je amper een meter hebt. Ja, dan ga je niet met je hele familie gelijk door, dat lukt niet. Maar alleen kan je er wel door. En als je dan door die poort komt, door die deur, die oostdeur, dan wordt je aandacht als het ware gelijk gericht naar boven. Want die is 5 meter hoog. Moet je eens doen, als je door je eigen deur loopt thuis, die is 2 meter. Met de oude mensen is hij geloof ik intussen al 2,20 meter. Dan komt dat ze krimpen. Maar nou zou die deur 5 meter hoog zijn. Dat is het eerste wat je niet doet, naar boven kijken. Dat is het eerste wat een christen doet. Die kijkt naar boven. Want daar zijn de dingen die je moet zoeken. De dingen die boven zijn, waar Christus is. Die daar zit aan de rechterhand van God. Een heerlijke richting is dat voor een kind van God om naar boven te kijken. Kijk je naar beneden en rondom je heen, dan word je niet blij van tegenwoordig. Ja, vroeger ook niet, maar nou zeker niet. Nou, aan de ene kant, het verheugt ons. Want als je dat zo ziet, wat er gebeurt op de aarde, denk je, ah, onze Heer komt bijna terug. Nou, dan ga je helemaal naar boven kijken. Hij komt zo terug. Dan loop je door die oostdeur naar binnen. En dan kom je in een hemelse werkelijkheid. Dat is zoiets moois. Als je daar binnenkomt in het heilige van die tabernakel. De wanden zijn van goud. En daar is ook een 6-armige kandelaar met 7 kaarsen daarop. Die branden daar. En die vlammetjes die weerkaatsen zich in die gouden wanden. Prachtig. En je kijkt naar boven en zegt, oh, dat is mooi. Er hangt een kleed over, een dakkleed. 4-kleurig met hemelse wezens erop, met engelen erop. En je kijkt zo, het lijkt wel of dat je in de hemel zit. Kijk je naar beneden, dan zie je zand. Je staat met je voeten in het zand daar in die tabernakel. En ineens besef je, het is wel een hemelse werkelijkheid waarin ik verkeer, maar ik loop nog wel steeds op de aarde. Ik ben nog wel steeds hier. En dan kijk je voor je uit en dan zie je daar rechts, zie je daar de tafel der toonbroden van goud. Er liggen broden op. En daar links zie je daar een menorah, een schacht met 6 armen eraan, met 7 lampen erop. En je kijkt recht voor je uit en dan zie je een reukofferaltaar. En dan denk je, als je dan naar die tafel kijkt, aan wat de Heer Jezus zei. Ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Ik ben het brood des levens. Ja, dat is die. En ik hoop voor ons allemaal dat hij dat is. Het brood des levens. Je eet hem. Je kan niet zonder hem. En dan zie je dat licht, die kandelaar. Zegt, de Heer Jezus zei het, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Het licht woont in mij en ik loop in de nabijheid van het licht. En recht voor me zie ik daar het reukofferaltaar. En dan moet ik denken aan die hemelse hoge priester. Die daar reukoffers brengt. Die voor ons bidt en pleit bij de Vader. En wat kan je dan blij worden als je daar een stukje hemel beleeft daarop aarde. Nu geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Mede-erfgenamen, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Het eerste vers vond je in Efeze 2 vers 19 en het laatste in Efeze 3 vers 6. Daar midden in dat heilige beleef je dat je een huisgenoot van God mag zijn. Dat zijn we al. Dat is zoiets bijzonders, daar word je stil van. Wat een rijkdom. En dat hebben we gekregen. Uit genade. Daar hebben we niks voor kunnen doen. Wij vielen er helemaal buiten. We hadden het alleen maar verzondigd. Maar door de Heer Jezus hebben we alles gekregen uit genade. En mogen we dit beleven. En als we daar zo in het heilige staan, dan kijken we zo eens naar die gouden wand. Zeg, oh, wat is dat een mooie gouden wand. En als je heel goed kijkt, dan zie je dat er verticale lijnen in zitten. En dan kom je tot de conclusie van, hé, het zijn allemaal planken die tegen elkaar staan. Nee, je ziet niet dat planken zijn, want het is allemaal goud. Je denkt dat het allemaal goud is wat je daar ziet. Maar je ziet wel, het is niet één geheel. Er zitten verticale strepen. En je moet de conclusie trekken, dat moeten wel soorten, ja, goudplanken zijn of wat dan ook. Nou, over die planken gaan we het wat hebben vanavond. Want als je nou zo naar zo'n goudplank kijkt, en je kijkt heel goed, dan zie je jezelf. Dan ben je zelf zo'n plank. Daar heb je helemaal geen erg in. Maar het is wel waar als kind van God. Je staat daar te midden in Gods huis. En dan zie je zo'n plank. Twee van die verticale lijnen naar beneden. En daartussen dan zie je jezelf. En over die plank gaan we vanavond dus ietsje nadenken. Een klein beetje. Want het is wel belangrijk dat als de Heer straks komt, dat die plank wel aan alle kanten toch tot zijn recht kan komen in ons leven. Want laten we nou eerlijk wezen, als christen leef je natuurlijk niet zomaar voor niks. Je mag iets, je mag getuigen, je mag leven zoals God het bedoelt. ...48 planken zijn het in totaal. Het is geen goudplank. Want waar we tegenaan kijken is een laagje goud. Het is gewoon ordinair hout wat er achter dat goud zit. Nou, niet zomaar hout. Het meest warrige, harde hout wat er bestaat. Van de sittim, van de acacia hout. Woestijn hout, wat daar groeit. Nou, daar groeit het niet zo hard. En het kost jaren voordat er een behoorlijke acaciaboom in de woestijn groeit. Vaak worden ze niet hoger dan 5 tot 8 meter. De meeste zijn korter. Maar in de tijd van Mozes was er kennelijk toch iets aan de hand. Want weet u wat voor planken dat waren? Ze waren 5 meter lang, bijna 5 meter lang. En 70 centimeter breed. Dus je had toch al gauw een boom nodig die op zijn minst 70, 80 centimeter breed was. Stevig boompie in de woestijn. En nou alle platen bekijk van de acaciaboom heb ik er niet één gezien die zo dik is. Maar in de tijd van Mozes moeten ze daar wel geweest zijn. En wat gebeurde er als het eerste? Om die plank te kunnen maken. Om die plank te kunnen maken, moest die boom geveld worden. En moest die stam losgesneden worden van de wortels. En dat is nou precies wat ook met ons gebeurd is. Toen wij een kind van God werden. Wij werden afgesneden van onze natuurlijke wortels. Wij werden geplant in Christus. Los van datgene wat van de aarde was. Van onze natuurlijke staat. Ja, helaas hebben we die oude mens nog bij ons. Ik weet het hoor. Die oude mens was het maar zo. Dat je losgesneden was van alles van de aarde. En dat je toen tot bekering kwam, je ineens in de hemel was. Dat zou prachtig geweest zijn. Nee, maar dat vond God niet prachtig. Die vond dat wij, toen wij tot bekering kwamen, tot geloof in de Heer Jezus, nog een poosje op de aarde moet blijven. Heel poosje misschien. Ik heb begrepen dat zuster Jette, geloof van 88 is of zo. En die getuigt, die evangeliseert. En stel je voor dat ze in de hemel was op het moment dat ze tot bekering kwam. Hoeveel mensen zijn er intussen niet geraakt door het evangelie? Via haar, via jou? Dat kan zomaar gebeuren. Maar we zijn wel in Gods ogen losgesneden van die oude natuur. We werden een nieuwe schepping. Uit God geboren. En dat gebeurde toen die boom geveld werd. Wat hebben ze daar in de tijd van Mozes moeten werken om zo'n plank voor elkaar te krijgen? Ik zei het al, ik van oorsprong ben bouwkundige. Niet zo'n beste, maar ik kon wel schaven. Met een schaaf heb ik een ouderwetse opleiding gehad. Wat was het lastig om een plank van 20 centimeter breed glad te krijgen. En helemaal recht. Dat was daar een plank van 4,70 meter lang en 70 centimeter breed en 12 centimeter dik. Dan moest dat daar gedaan worden. Een boomstam is rond. Zie het maar voor elkaar te krijgen zonder houtbewerkingsmachines zoals wij die hebben. Ze moesten dat met de hand doen. En je ziet ze daar zagen. Met een paar man aan één trekzaag. Om daar een plank van te krijgen. En zie het maar voor elkaar te krijgen om overal even dik te krijgen. 12 centimeter. En dan ook precies even breed. En het was warrig hout. Een ontzettend hard hout. Het viel niet mee om te bewerken. Hoeveel jaar heeft de Heere met u, met mij nodig om er een mooie plank van te maken? Hoe lang is hij al bezig? Wij kreunen vaak soms als het leven een beetje moeilijk wordt. Dan is God bezig misschien wel een stukje warrig hout glad te krijgen. Om dat te maken zoals hij bedoelde. We hebben daar vaak geen erg in. Maar dat vormingsproces, wat kost het Gods geest een tijd en een energie? En wat heeft God een geduld? En hij gaat maar door, zodat er een plank tevoorschijn komt, zoals hij dat echt bedoelt. Een gladde plank, even breed, de juiste lengte en de juiste dikte. Ik heb er eentje meegebracht, klein plankje. Ik heb hem alvast met goud bekleed, maar het is een houten plank wat erin zit. Nou, deze kon ik zelf nog wel maken, maar 70 centimeter breed, een plank. Met pen- en gatverbinding, is een pennetje, achteraan kunt u zien, maar dat moet je maar geloven, twee pennetjes steken eruit. En dat is de bedoeling, dat die pennetjes in gaatjes gestoken worden, pen- en gatverbinding. Nou, die planken daar in de tabernakel, die stonden niet zomaar los in het zand. Daar waren zilverstukken, we hebben het gelezen. Daar waren zilverstukken ondergebracht. Ik heb ook zo'n zilverstukje meegebracht. Zilverstukje. En onder elke plank stonden twee zilverstukjes. En in dat zilverstukje, daar zat een gaatje. Even kijken, zal ik het maar zo doen. Hup, staat die. Die pennetje dus in het gat van het zilverstuk. Er moesten twee zilverstukken onder. Onder die plank. Twee zilverstukken. En je zou kunnen zeggen, nou die zilverstukken, vroeger was zilver een betaalmiddel. En een paar voorbeelden zomaar. Abraham, die kocht voor 400 zilverstukken een akker. En Jozef, die werd voor 20 zilverstukken aan de Midianieten verkocht. En Judas verkocht de Heer Jezus voor 30 zilverlingen. De Heer Jezus kocht ons met zijn bloed. Miljoenen liters beestenbloed waren niet voldoende, maar zijn 5 liter bloed konden alle mensen door behouden worden. Door zijn bloed, kostbare bloed, zijn we gekocht en betaald door het lam. Twee. Het waren twee stukken onder elke plank. Je zou kunnen zeggen, het gaat om de uitverkoren en kostbare hoeksteen. De steen des aanstoots en de rots der ergernis. De alfa en de omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. En moet ik het even op de goede plek zetten. Dat gaat natuurlijk mis. Dat heb je altijd. Maar dat komt goed. Daar hebben ze. Twee zilverstukken en de plank daarop. En wij rusten als kind van God op het enige betaalmiddel wat er bestaat. En dat is de Heer Jezus Christus. Het zijn werk wat hij gedaan heeft. Twee van die pennetjes eronder. Wij zijn die plank. Twee voeten. We hebben twee voeten. En wat doe je met voeten? Wandelen. En wat leert onze Efezebrief? Dat wij... Moet ik even kijken hoor, want ik haal misschien wel wat dingen door elkaar. Dat heb je altijd, hè, ouder wordt. Maar dat moet dan maar. Efezes 5 zegt het zo mooi. Wij wandelen in de liefde zoals de Heer Jezus gewandeld heeft. Voor ons in de liefde. En wij moeten wandelen in het licht. En wij moeten niet als onwijze wandelen, maar als wijze. Ik lees het toch vooruit de Bijbel, dat is toch even beter. Anders moet je alleen maar naar mij luisteren, maar het is veel belangrijker dat je weet wat Gods woord zegt. Efeze 5. Daar lees ik in... In vers 1 en 2. Wees de navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offerander en slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Ik lees nog eentje, vers 8. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heer, wandelt als kinderen van het licht. Want de vruchten van het licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. En toetst wat voor de Heer wel behagelijk is. Daarom wilde ik het lezen. En toetst wat voor de Heer wel behagelijk is in uw leven. En dan de vers 15. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijze, doch als wijze. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Die twee voeten onder ons paaltje. En waar rusten die in? In die zilverstukken. In de Heer Jezus. En ik zet dat er nu in, dan haal ik het er niet meer uit. Anders krijg ik het er misschien niet meer in. Dit is dus de wortel. Want we zijn afgesneden van dat natuurlijke. Hij geeft de voedingsstoffen. En hij is het fundament. Maar het is nog iets anders. Waar staan die zilverstukken? Daar in de tabernakel. Als je daar binnenkomt, dan kan je het zien. Want je keek naar beneden, ik heb het al gezegd, je stond in het zand. Je staat met je voeten nog in de wereld. En waar stonden die voetstukken, deze zilverstukken op die twee onder je plank, die je zelf voorstelt, die stonden in het woestijnzand. En zo maakte hij een scheiding tussen mij en deze wereld. Want de plank die stond niet meer op de wereld, maar die stond in Christus. In het fundament, in de wortel, in de voedingssappen die uit die wortel voortkwamen. En Paulus zei het zo mooi. Maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Hoe vast zit u nog aan de wereld? Staat u echt op dit fundament, Christus? Maakt hij scheiding tussen u en deze wereld. Dat wil hij zo graag. Dat hij het voor 100% voor het zeggen krijgt in uw leven. En u bent wel op de wereld, maar als het goed is ben je er niet meer van. En ben je er niet aan vastgekluisterd. Denkt u wel eens na over uw laatste verhuizing? Ja, denk je, ik verhuis op de aarde nog misschien wel 20 keer. Nou, ik ben 77, ik verhuis misschien nog maar 1 keer. Bijna wel zeker. Naar boven. Heb je daarop voorbereid? Dat geldt ook voor de jonge mensen. Ik zie van de jonge mensen. Jullie worden misschien 80. Nou, ik denk het niet. Maar je bent voor die tijd al weg. Want je gaat ook weer tegemoet als de bezuin klinkt. Maar je kan wel voor die tijd nog overlijden. En het is wel goed om na te gaan of je echt vast zit aan de wereld. Want dan durf je niet over je begrafenis na te denken. En zeker niet op papier. Het is wel goed om erover na te denken. Dit staat tussen. Die zilverstukken. Tussen mij en deze wereld. Want de Heer Jezus heeft alles voor het zeggen. Die planken staan rechtop. We hebben dat toch gelezen in Exodus. Ze stonden rechtop. En dat is wel goed om dat te beseffen, dat we als kind van God rechtop moeten staan. En ik noem zomaar een paar teksten. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk van dienstbaarheid bevangen. Neem daarom de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebben dus staande blijven. Sta dan, uw lenden om God hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Zo dan, broeders, inclusief de zusters, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, zegt Paulus, het zij door onze zendbrief. Hij wil, de Heer Jezus wil, dat wij gelijkvormig worden aan hem. Dat we op hem gaan lijken. Hij wil dat wij tot volle ontplooiing komen. Dat wij het getal 10 bereiken. Elke plank moest 10 el lang zijn. Het is niet een toevallige lengte. 10, dat heeft te maken met de volmaaktheid van God. Het is een rangorde. Het getal 10 is de afronding van een serie. Er is dan een geheel doorlopen. Iets is compleet gemaakt. Noach was de 10e van het geslacht. Toen was het bij God compleet en kwam de zondvloed. Toen het volk Israël voor de 10e keer tegen God in opstand was gekomen. De 10e keer vond plaats toen de 10 verspieders, de 12 verspieders terugkwamen. Toen zei hij tegen Mozes, ik ga het volk verdelgen. Ik ga het geslacht via jou voortzetten. Het getal 10, dat wijst erop dat iets tot zijn compleetheid gekomen is. En wat wil God graag? Dat wij alle die mannelijke rijpheid krijgen. De maat van de wasdom der volheid van Christus. Dat we zo geestelijk willen groeien, dat God ons als het ware steeds groter ziet worden. Steeds langer. En als hij dan die 10 bereikt hebt. Paulus, die was nog niet volmaakt, zei hij. Maar hij had maar één verlangen om dat wel te worden. En ik hoop dat wij als kinderen van God ook het verlangen hebben. Om ook tot die volheid te komen die God bedoeld heeft. Elke plank was 1,5 el breed. 1,5 el, 70 centimeter. Wat was er nog meer 1,5 el in die tabernakel? Ik heb het brandoffer al naar voren gebracht. Dat was 3 el hoog. En halverwege lag er een rooster in de brandofferaltaar. Dus 1,5 el boven de grond. En op dat rooster werd het offer gelegd. En als wij dus 1,5 el breed zijn geestelijk, dan wijst dat op het volmaakte werk van de Heer Jezus. Dan zijn we verbonden met zijn offer. Dan kunnen we nooit daarbuiten buiten zijn verzoeningswerk. Daar zijn we al gekoppeld. Daar denken we aan. Maar we denken ook aan de opstanding, aan het brood des levens. De tafel der toonbroden was 1,5 el hoog. Daar lagen die broden op. En wat willen wij graag eten van dat hemelse brood dat de Heer Jezus is. Achter is zoveel te vertellen over die plank. Met goud overtrokken. Stel je voor dat dat goud er niet overheen was. Dan zagen ze ons nog precies zoals we van nature zijn. Maar wij mochten ons bekleed weten met Christus. Bekleed weten met Christus, de opgestaande Heer. Als God de Vader naar ons kijkt in de hemel, dan ziet hij u niet. Dan ziet hij u niet. Dan ziet hij zijn Zoon. Wat een genade. Als de duivel ons aanklaagt met onze naam, dan zegt God in de hemel, over wie heb je het eigenlijk? Ik heb die naam, die ken ik helemaal niet. Want als kind van God, geboren uit God, hebben we een nieuwe naam gekregen. Die weet God alleen op dit moment. En onze naam die is weggevallen in het offer van de Heer Jezus. Met goud zijn we bekleed. Het is niet de bedoeling dat we als kind van God voor onszelf leven. Want wij vormen als kinderen van God samen met elkaar het huis van God. Samen. Net zoals in de tabernakel, die planken die waren stijf tegen elkaar gezet. En het maakte één geheel. En daar te midden wilde God wonen. Te midden van al de kinderen van God. Hij kijkt niet naar kerkmuren en denominaties. Weet u, dat interesseert God helemaal niks. Hij kijkt naar ons hart. Of dat we hem toebehoren. Of dat wij behoren tot het lichaam van Christus. Weet je hoe die planken aan elkaar gekoppeld werden? We hebben het gelezen ook in Exodus 26. Je zag het niet aan de buitenkant. Als je binnen stond daar in die tabernakel, zag je alleen maar een gouden wand, ja, met die naden. Maar het sloot naadloos aan. Maar ze werden wel verbonden met elkaar op de een of andere manier. Nou, dat gebeurde inpandig, inwendig. Kon je niet zien aan de buitenkant. Dat was een stukje vakmanschap. Een plank was 70 centimeter breed. Slechts 12 centimeter dik. En er was een gat erin geboord. In de breedte lichting. Een gat erin geboord. Maar dat gat dat moest wel precies aansluiten bij die volgende plank die er was. De tabernakel was meer dan 14 meter lang. En er werd een gat erin geboord. Door die 20,5 want eigenlijk planken. Precies in de juiste richting. Sloot precies aan. Een stukje vakmanschap. Ze hadden toen nog geen elektrische boren. Dat moest wel met de hand gebeuren. Waarschijnlijk deden ze dat met een wit gloeiende ijzeren staaf. Dat ze steeds die een beetje verder staken. En daar werd een dwarsbalk dwars doorheen gestoken. Een dwarsbalk. Precies het midden zo. Door al die balken heen. Stijf tegen elkaar. Dat gat was heus niet te ruim. Dat paste precies daar die dwarsbalk door. Dat is de band der volmaaktheid. De band der liefde. God die houdt al zijn kinderen stijf tegen elkaar aan. Met die band der volmaaktheid. Ik lees even voor wat er staat in Efeze 4 vers 1 tot 6. Als gevangenen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen. En u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam. En één geest, gelijk gij ook geroepen zijt, in de ene hoop uw roeping. Één geloof, één doop, één God en Vader van alle die is boven alle en door alle en in alle. Een onzichtbare verbinding. Ik hoop dat je zo van je broeders en je zusters in Christus houdt. Ook van degenen die iets minder hebbelijk zijn. Maar u vindt ze natuurlijk allemaal even hebbelijk. Maar ja, goed, ze zijn niet allemaal even hebbelijk. Het begint is te bidden voor degene die je niet zo erg mag. Die je misschien een hak gezet heeft. Begint ermee te bidden. Ik kan u garanderen op een gegeven moment ga je van diegene houden. Ja, niet zo erg als van je vrouw, van je man of van je kinderen. Maar dan ga je iets merken van die akkerpelliefde. Dat gebeurt vanzelf. Ik heb het hier geloof ik nooit gezegd, maar ik kom uit onderwijs. En elk jaar ben je wel nieuwsgierig wat voor soort nieuwe gasten je krijgt. Het waren jongens van 16 tot 21 die, waar ik les gaf. Ze gingen nooit voorin zitten gelijk. Ze gingen altijd achterin zitten. Behalve dat ene jaar. Toen kwamen er twee vlak voor mijn neus te zitten. Ja, je mag tegenwoordig niet zeggen dat het een neger is, maar dat was wel zwart. Die was wel erg donker. En een ander, dat was een gluiperd. Och, alleen als je het aankeek, vlak voor mijn neus gingen ze zitten. De ene was een uitsmijter, dat zag je zo in die ring om zijn handen. En de ander was een gluiper. Zitten naast elkaar, we hadden ze elkaar gevonden. Recht voor me. Al die andere jongens zitten zo ver mogelijk achterin zitten, zij zaten voor me. Ik had er balen van ze op het moment dat ik ze zag. Oh, vreselijk, wat een knakkers. Maar ik was wel kind van God. En ik heb het tegen de Heere gezegd. Zeg, Heere, wat u nou gedaan hebt, twee van die jongens voor me laten zitten. Ik stel me wel open om van die jongens te houden. Weet je, dat mag je best ook zelf een beetje aan werken. Maar ik ging van die jongens houden. Ik heb die jongens het evangelie uit mogen leggen. Ik heb de ene, ze gingen beide vroegtijdig van school af. Dat weet ik niet meer. Maar eentje in ieder geval. Die kwam later nog een keer terug. De alcohol kwam aan alle kanten uit zijn poriën toen hij bij me kwam. Maar hij zocht me wel op. Ik hield van die jongens. Kon ik zelf niet. Maar dat doet de Heer wel. Maar je moet er wel voor openstellen. En dat geldt ook voor de gemeente van Christus. Hij wil dat wij een gebouw worden, hecht met elkaar verbonden. Dat het goud van hem, de heerlijkheid van Christus, openbaar komt. Maar er is ook nog iets aan de buitenkant. Nee, als hij in de tabernakel was, dat binnen zag ik niet. Maar liep hij om de tabernakel heen, zag je het wel. Er waren nog vier dwarsbalken die planken bij elkaar hield. Aan de buitenkant. Aan de buitenkant waren vier dwarsbalken aangebracht. Aan de lange kant en aan de achterkant. En ook die vier dwarsbalken komen in het woord van God tegen. Toen de Heilige Geest uitgestort werd bij de Joden en de Jodengenoten, gingen ze vier dingen doen. En het eerste wat ze gingen doen, dat was onderwijs van de apostelen volgen. Ze werden nieuwsgierig naar het woord. Zo is het ook met ons. Wij worden nieuwsgierig naar het woord en dan wordt het schat graven. Nee, niet alleen maar een dagboekje lezen, maar de Bijbel lezen. En niet je bezighouden met formulieren of wat dan ook, de Bijbel lezen. Want dat is de bron. Dat is het woord van God alleen. En dat deden ze daar in Jeruzalem. De leer der apostelen die kwam naar voren. En het tweede wat er gebeurde, dat was de geloofsgemeenschap. Nou, zoals we vanavond hier bij elkaar zitten. Ze zochten elkaar op. Niet alleen om een preek te horen, maar ook om iets met elkaar te delen. Om te beseffen, wij vormen samen dat lichaam van Christus, de geloofsgemeenschap. En dan komt het derde naar voren. Ze braken het brood met elkaar. Ze hielden de maaltijd van de Heer. En ze dachten eraan wat hij gedaan had. En ze dachten er ook aan die liefdesrelatie die hij met hen gesloten had. En vervolgens, het vierde element, dat waren de gebeden. Ze zochten de bidstonden op. Ze baden thuis, hardop. Was je misschien niet gewend om samen met je vrouw, met je kinderen, hardop vrij te bidden? Ja, natuurlijk, zo'n gebed, wat je al 40 of 100 keer hetzelfde gezegd hebt. Maar nu zelf, gewoon met je eigen woorden, zoals je met je vrouw, met je vrienden spreekt, praat je nu heel eenvoudig met God de Vader en met de Heer Jezus. Die vier dingen, die worden zichtbaar. En dat is wel heel mooi als het is. Je krijgt iemand op visite die ongelovig is. Ja, je was gewend natuurlijk met eten hardop te bidden. Maar laten we het nou een keertje zachtjes doen. Nou, met een grote flapdrol. Weet je? Dan krijg je een kans dat een ander je kan horen praten met je hemelse Vader. En dan hoef je geen demonstratie te houden. Maar dat ze alleen maar horen dat je echt praat met de Heer Jezus. Wat een kans. De gebeden. En als er mogelijkheden zijn voor een gezamenlijke bidstond. dan hou je natuurlijk niet je mond. Laten we nu eerlijk wezen. Ja, je hoeft er geen 40 te laten, hetzelfde te laten bidden. Maar je mag ook wel je mond open doen. Er zijn mensen in bidstonden, die hoor je na 3 jaar nog niks zeggen. Ja, maar dat is niet goed. Je moet toch die dwarsbalk laten zien en horen. Je mag toch wel horen wat er in je hart zit. En het hoeft niet prachtig mooi te zijn. De Heer zet de woorden wel in de juiste volgorde. Dat je kijkt naar je hart. Nou, die 4 dwarsbalken, die maken zichtbaar waar we als plank staan. Ten slotte. Aan de bovenkant kwam de stabiliteit in de tabernakel met tentkleden. Daar ga ik het niet meer over hebben. Maar het onderste tentkleed waar je tegenaan kijkt, dat richt je vanzelf op de hemelse heerlijkheid. In de verwachting van de komst van de Heer Jezus. Ik heb het in het gebed al gezegd, wij zijn zo veilig onder Gods vleugels. Wij zijn met Christus verborgen in God. Je hoeft niet bang te zijn nu, in deze tijd niet. Want hij beschermt. Hij laat best dingen over je heen komen. Nou en? Hij zorgt voor ons. Dat vertrouwen mogen we hebben. En dat vertrouwen mogen we in hem uitspreken. En daar mogen we hem voor bedanken. Ten slotte. Binnen die tabernakelwanden was het reukwerk. Wij mogen met elkaar de geur van Christus verspreiden. En dan hoef je niet te schreeuwen op de straat, ik ben christen. Want weet je, wij lopen als christen op de straat. En we kijken als christen op de straat. Weet je dat? Een ongelovige in je buurt weet heus dat je christen bent. Tenzij je met die dwarsbalken niks doet. Tenzij je niet beseft dat je los moest zijn van de aarde, van de wereld. Maar als je een relatie met de Heer Jezus hebt, dan weten ze dat je christen bent. En Paulus die zei het. Die ons ten alle tijde in Christus doet triomferen en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt. Want we zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan. Dat onze plank dan maar die geur mag verspreiden. Dat is tot eer van onze Heer. Amen. Ik zal danken. Heer Jezus, we hebben het gehoord. We hebben het ook begrepen. En u weet hoe het met de toepassing is. Heer, dat laat ik graag aan u over. Ik heb genoeg aan mezelf. Door genade mag ik ook een plank zijn. En door genade word ik er ook op gewezen vanavond dat ik de lengte van 10 el moet halen. En dat ik mag leven uit die 1,5 el breedte, uit uw volbrachte offer. Dank u wel, Heer Jezus, dat we weten dat u ons gekocht en betaald hebt en dat we mogen staan op die zilveren voetstukken. U heeft het in orde gemaakt. En heren, als er elementen zijn in ons leven, dat we niet de geur van u verspreiden, Heer Jezus, wijs ons dat een alsjeblieft aan. En als moet doet u dat maar hardhandig, zodat we echt de geur van u verspreiden. En als u dan ons komt halen, als we de bezuin van God horen, dat er 1 lieflijke geur naar boven opstijgt naar u. En we weten, Heer Jezus, dat uw Vader, die ook onze Vader geworden is, zo blij zal zijn als die de geur van Christus ruikt. Ja, Heere, daar stellen we ons voor open. We willen voor u welgevallig zijn. We willen uw wil verstaan. En we willen toetsen alles wat u fijn vindt. U kent onze zwakheid. Komt u alstublieft door uw geest ons tegemoet. En we weten dat u dat doet. Als we hier straks vandaan gaan, u gaat met ons mee. En moeten we alleen thuis komen, dan bent u erbij. En als we ziek zijn, u bent er. Altijd. En mogen we dat beseffen. Dat u door uw geest in ons woont. Dat we niemand anders, nooit, niemand anders zullen zien, Heer Jezus, dan u alleen. En als we niet in staat meer zijn om te bidden, of in de Bijbel te lezen. Ach, Heere, u doet het werk. U bent die biddende hoge priester. U heeft uw geest gegeven, die ook met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons bidt. Wat bent u groot en wat bent u goed. We eren en aanbidden u. En als er iets is in ons leven, Heere, wat niet deugt, haal het eruit, alsjeblieft. Uw naam zij geëerd, geloofd en geprezen. Drie enige God. Amen. Het ene laatste lied wat we gaan zingen is 5. Johannes 5. De coupletten 1 en 3. Al de weg leidt mij mijn heiland. Na de zegen zullen wij zingen het eerste couplet van 911. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is wonderbaar. Jezus, mijn Heer. En misschien kunnen we voor zover dat mogelijk is gaan staan. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen. allen wel thuis.